onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van de lofzang van Maria en daarvan de eerste vijf versen. De lofzang van Maria, de eerste vijf versen.
Thank you.
schriftlezing voor deze eerste kerstdag kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel in de profeet Micha en daarvan het vijfde hoofdstuk. Doch vooraf lezen we u het artikel uit de belijdenis des geloofs, artikel 10, dat Jezus Christus waarachtig en eeuwig God is. En wij geloven dat Jezus Christus na zijn goddelijke natuur de enige geboren Zoon Gods is, van eeuwigheid geboren, niet gemaakt, nog geschapen, want alzo zou hij een schepsel zijn, maar eens wezens met de Vader, mede eeuwig het uitgedrukte beeld der zelfstandigheid des Vaders en het afscheidsschijnsel zijner heerlijkheid, hem in alles gelijk zijnde, de welke is Gods Zoon niet, alleen van die tijd af dat hij onze natuur heeft aangenomen, maar van alle eeuwigheid gelijk ons deze getuigenissen leren, wanneer zij met elkander vergeleken worden. Mozes zegt dat God de wereld heeft geschapen en de heilige Johannes zegt dat alle dingen zijn geschapen door dat woord, het welk hij God noemt. De apostel zegt dat God de wereld door zijn Zoon gemaakt heeft, insgelijks dat God alle dingen door Jezus Christus geschapen heeft. Zo moet dan degene die genaamd wordt God, het woord, de Zoon en Jezus Christus toen al geweest zijn, toen alle dingen door hem geschapen werden. En daarom zegt de profeet Micha, zijn uitgangen zijn van ouds van de dagen der eeuwigheid. En een apostel, hij is zonder begin der dagen en zonder einde des levens. Zo is hij dan de ware eeuwige God, de Almachtige, de welke wij aanroepen, aanbidden en dienen. We noemden nu de schriftlezing uit Micha 5. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël en wiens uitgangen zijn van ouds van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal hij hen lieden overgeven tot de tijd toe dat zij die baren zal gebaard hebben. Dan zullen de overige zijne broeders zich bekeren met de kinderen Israëls. En hij zal staan en zal wijden in de kracht des Heren, in de hoogheid van de naam des Heren zijn Gods. En zij zullen wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden der aarde. En deze zal vrede zijn wanneer Asur in ons land zal komen en wanneer hij in onze paleizen zal treden. Zo zullen wij tegen hem stellen 7 herders en 8 vorsten uit de mensen. En die zullen het land van Asur afwijden met het zwaard en het land van Nimrod in deszelfs ingangen. En alzo zal hij ons redden van Asur wanneer dezelfde in ons land zal komen en wanneer hij in onze landpalen zal treden. En Jacobs overblijfsel zal zijn in het midden van vele volken als een dauw van de Heere, als droppelen op het kruid, dat naar geen man wacht, nog mensenkinderen verbijt. Ja, het overblijfsel Jacob zal zijn onder de heiden in het midden van vele volken als een leeuw onder de beesten des wouds, als een jonge leeuw onder de schaapskudde, de welke wanneer hij doorgaat zo vertreedt en verscheurt hij dat niemand redde. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw wederpartijders en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat ik uw paarden uit het midden van u zal uitroeien. En ik zal uw wagens verdoen en ik zal de steden uw lands uitroeien en ik zal al uw vestingen afbreken. En ik zal de toverijen uit uw hand uitroeien en gij zult geen guichelaars hebben. En ik zal uw gesneden beelden en uw opgerichte beelden uit het midden van u uitroeien, dat gij u niet meer zult nederbuigen voor het werk uw handen. En voort zal ik uw bossen uit het midden van u uitroeien en ik zal uw steden verdelgen. En ik zal in toorn en grimmigheid wraak doen aan de heidenen die niet horen. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, dat gij ons ook hier weer tezamen brengt. Het moet ons een wonder zijn om onder het woord verkeren. Dat is de beste plaats. Hoewel in de schuilplaats des Allerhoogste is de allerbeste plaats. Want gij hebt ons deze dag weer gegeven om uw geboortedag te remembren, maar veel meer het heilsfeit van de geboorte van Christus, want het is een heilsfeit, om die heilsfeiten te gedenken die tot Sion's zaligheid zijn in de toepassing des harten, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Heere, dat we hem zullen kennen in de kracht zijner opstanding, maar ook in de voetstappen van zijn lijden, want er is nog lijden overig. Niet alleen geroepen om eeuwig de heerlijkheid met u te delen, maar ook om te lijden in uw naam, want belijden is lijden. En deze dag belijden we uw naam, Heere der Heren. Gij zijt vlees geworden, o Heere Jezus. Want het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond, onder ons getabernakeld. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid die voortkwam uit de Vader, de oorsprong der zaligheid. Christus, de oorzaak der zaligheid. En de Heilige Geest, de grote toepasser der zaligheid. Heere, mochten we deze dag uw naam gedenken. En dat door het geloof. Gedenk de weduwe, de wezen, uw kerk wereldwijd. Want uw kerk wordt ook in onze dagen vervolgd. En het zal zijn in het einde der tijden. Zal het zijn als in de dagen van Noach. Noach werd vervolgd door de ganse wereldbevolking. En zo zal het zijn in onze dagen. Heere, dat we het mochten verstaan en dat we ons zouden haasten en spoeden. Als wij nog buiten die schuilplaats des Allerhoogste verkeren. Want alleen in u, o Heere Jezus, daar is zaligheid, eeuwige veiligheid en een vrederijk. Waarvan Paulus zegt wat geen oog gezien heeft en wat geen oor gehoord heeft. En wat geen pen in staat is om op te schrijven, dat heb gij bereid voor degene die u vrezen. Help ons door en uit om Jezus willen aannemen. Gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Het kerstevangelie is alweer zoveel jaren achtereen. Decades is het uitgegaan. Duizenden jaren is het uitgegaan. En een mens van nature zoekt altijd wat groots. Hij zoekt zichzelf. Hij zoekt niet het onedele, het verachten, hetgeen niets is, want hij wil wat zijn. En om deze woorden te verstaan, moeten we afgebroken worden zoals de herders in Ephrata's velden. Buiten de samenleving leefden. Je zou ook zeggen buiten de legerplaats leefden, alreden. En die mochten het verstaan toen het hen geboodschap werd vanuit de derde hemel. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein. Ja, gij zijt klein. Het stelt niks voor dat Bethlehem om te wezen onder de duizenden van Juda, onder de duizenden. Betekent de stammen van Israël, de 12 stammen, de duizenden van Juda. Het was niet in tel. Jozef en Maria die werden door een bevel van keizer Augustus geroepen om zich te begeven naar hun geboorteplaats. En Jozef kwam ook op en van Galilea om zich te begeven, want de keizer wilde de hele wereldbevolking laten registreren. En al die keizers en die grootmachten die zijn al zwanger geweest, we zien het ook al in het Oude Testament onder de regering van Nebukadnezar, zwanger geweest van de nieuwe wereldorde. Ze wilden al de macht naar zich toe trekken en alle naties en alle volken tot slaven maken. Maar toen werd er een profetie vervuld, dat reeds in Jesaja staat geschreven, dat de Christus der Schriften in de stad Davids geboren zou worden. Dus die keizer moest nog meehelpen om Gods raad te vervullen. Waarvan staat geschreven, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Een heerser, dat is een koning, dat is Een regeerder die een heerser zal zijn in Israël. Om een heerser te zijn, kun je ook lezen. En wiens uitgangen zijn van ouds van de dagen der eeuwigheid. Dat hebben we ook uit dat artikel van Gude de Bray gelezen. Uit dat artikel 10 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wiens uitgangen zijn van ouds van eeuwigheid tot eeuwigheid. Christus is geen schepsel. Mensen en engelen zijn schepselen, dieren zijn ook schepselen, maar een mens met een redelijke ziel. Christus had ook een menselijke ziel in zijn menswording. En nochtans is hij niet geschapen, want wat gij ontvangen zult, zei de engel tot Maria, is uit de Heilige Geest. Want Jozef was van zins om zijn vrouw te verlaten. Maar toen kreeg hij ook een engelverschijning om zijn vrouw tot zich te nemen, want wat zij ontvangen heeft, heeft zij ontvangen uit de Heilige Geest. Ja, dat moet je op je in laten werken, want die goddelijke geboorte, de menswording van Christus, dat is niet door de wil des mans tot stand gekomen. Ja, want anders had hij zondig vlees geweest. Maar het woord is vlees geworden. Dat betekent dat hij door de Vader in staat gesteld is geworden. En vanuit zijn godheid was hij daartoe in staat om de zonde zijn volks te dragen. En dan staat er ook in de catechismus geschreven welke eisen aan die middelaar gesteld werden. Hij moest waarachtig mens zijn om de zonde te kunnen betalen. De mens die gezondigd had moest voor de zonde betalen. En hij moest tevens waarachtig God zijn om zijn gehoorzaamheid, de volbrenging van de wet, die eeuwige heerlijkheid te geven, eeuwige heerschappij te geven, die een heerser zal zijn in Israël. We moeten goed letten op die woorden die er staan, die een heerser zal zijn in Israël. Dat had Pilatus goed geschreven, Jezus de koning der Joden. En daar heb je de heerser zal zijn in Israël. Want hij is koning van Israël, hij is koning over de 12 stammen. Letterlijk, het staat nog meer geschreven in vers 2, want we moeten goed op die orde letten. Daarom zal hij je lieden overgeven tot de tijd toe, die baren zal die gebaard hebben. Dan zullen de overige zijne broederen zich bekeren met de kinderen Israëls. Ja, dan komt de kinderen Israëls komt daar opnieuw voor. Want het staat zoals ook Simeon gezegd heeft als hij het kind in zijn armen nam toen Maria en Jozef het kindje Jezus bracht in de tempel om naar de wet besneden te worden. Dan roept Simeon uit een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Hier staat ook die orde, de overige zijne broederen zullen zich bekeren, dat zijn de heidenen die tot bekering komen door de prediking van het evangelie, eerst door de prediking van de apostelen en dan ook als de tijd voortgaat door de prediking van Gods geroepen knechten. En dan tenslotte wordt er gezegd met de kinderen Israëls, dus met de kinderen Israëls. Dat betekent als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, al zo zal geheel Israël zalig worden. Dat slaat dat gehele Israël, Jood en heiden, naar de belofte aan Abraham vermaakt, is dat zo. Maar geheel Israël, dat betekent toch wel in het bijzonder het volk Israël, de 12 stammen, niet persoon voor persoon. Romeinen 11 getuigt ervan dat het volk der Joden, de beminde om der vaderen wil, zullen worden weer heringeënt in die levensboom, opdat zij tot eer van Gods naam tot bekering zullen komen. En er staan natuurlijk ook meerdere profetieën daar omtrent gegeven, dat Israël als volk hun heiland zullen erkennen die ze nu nog versmaden, want ze hebben nog het deksel op hun aangezicht. Ja, je zou zeggen, die Messias beleidende Joden, ja, als ze echt bekeerd zijn, dan zijn het geen Messias beleidende Joden, want die uitdrukking komt in Gods woord niet voor. Messias beleidende Joden, je moet goed verstaan, dat toen in de eerste christengemeente, die Joden die toen tot bekering kwamen, op de Pinksterdag, dat waren christenen. Ze waren wel Joods, maar er waren ook andere natieën daar aanwezig. Partners, Medes en Elamieten en de inwoners van Mesopotamië. Dat waren allemaal geen Israëlieten, er waren ook heidenen bij. Daar kwam Jood en heiden tot bekering. Dus goed verstaan, dat waren christenen. Daarom wordt het ook de eerste christengemeente genoemd. Dus als een Jood tot bekering komt, dan maken ze in onze dagen, we hebben dat interview met Ari Simons hebben doorgenomen. Maar het klopt van geen kant, want een bekeerde Jood is een christen, anders is hij niet bekeerd. Heel eenvoudig. Dus Messias belijden de Joden als die nog aan de oud-testamentische wet vasthouden, dan zijn ze niet bekeerd. Heel eenvoudig, want die waarachtige bekering in en door Christus, die is radicaal en volkomen. Maar goed verstaan, in de overgang van het Oude naar het Nieuwe Testament, we lezen het ook in die geschiedenis van de Emmausgangers, wij dachten dat hij het was die Israël verlossen zou. Ze verwachten eigenlijk nog, dat zag hij met die optocht naar Jeruzalem op die ezel. Als Christus zijn intocht maakte in Jeruzalem, ze dachten dat hij een aards koninkrijk zou vestigen. En daar zijn de Gileasten ook zwanger van. En al die biblicisten die alles letterlijk nemen, maar Gods koninkrijk is een geestelijk koninkrijk. En daarvan wordt van Christus gezegd, die een heerser zal zijn in Israël. Laat dat staan. Er zijn bijzondere beloften voor het volk Israël, want het is Gods uitverkoren volk. Ik heb u uit de volken uitverkoren. En dat begon bij Abraham, dat verbond. Maar dat zou ook de heidenen raken. Want daar staat Gods woord vol van een licht tot verlichting der heidenen. En tot heerlijkheid van uw volk Israël, als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, want de verwerping van de Joden, hij is tot het zijne gekomen en de zijne hebben hem niet aangenomen, is geworden tot de verzoening der wereld. En dan zeggen ze, ja, we hebben het aan de Joden te danken. Nou, dat is een hele godslastelijke uitdrukking, want dan zou die verwerping der Joden, die zou dan gekerstend worden en daar zou je eigenlijk je knieën voor moeten buigen. Dat is echt godslastelijk als het zo wordt voorgesteld. En het werd in dat interview ook zo voorgesteld. We hebben het aan de Joden te danken. Nou, wij hebben onze zaligheid aan God in Christus te danken. Niet aan de Joden. Want als het aan de Joden gelegen had, dan hadden ze Christus voor eeuwig overboord geworpen. Dus we hebben niks aan de Joden te danken. De oorsprong der zaligheid, dat is de Vader. De Vader met zijn eeuwige raad is de oorsprong der zaligheid. Laat je dat nooit afnemen, kinderen. De oorzaak der zaligheid is Jezus Christus onze Heer. Hij is onze vrede, de Heer onze gerechtigheid. En de grote toepasser der zaligheid is de Heilige Geest. Het werk der zaligheid is een werk van God drie-enig. Uit u zal mij voortkomen, Juda, gij zijt het. U zullen de broeders loven. Dat werd al gezegd toen Jacob op zijn sterfbed lag en toen hij die profetie, want Jacob had een peniel doorgemaakt en toen had hij ook de gave der profetie gekregen en toen mocht hij ook toekomende dingen vertellen. En de zonen van Jacob waren om zijn sterfbed vergaderd en toen Juda aan de beurt was, werd er gezegd, Juda, gij zijt het. U zullen de broeders loven, want uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Daaruit is de Christus geboren, niet naar de Levitische ordeningen. Want daar staat, wiens uitgangen zijn van ouds van de dagen der eeuwigheid. Dat slaat op de ordening van Melchizedek. Melchizedek had geen begin nog einde. Natuurlijk had die man een begin en einde. Maar dat staat niet vermeld in Gods woord. Daarom is Christus hoge priester geworden naar de ordening van Melchizedek. Want bij Christus is het letterlijk zo dat hij van eeuwigheid was en tot eeuwigheid zijn zal. Wiens uitgangen zijn van ouds. Dat van ouds dat slaat op de eeuwigheid. Dat is voor het begin der schepping. Van eeuwigheid of eeuwige tijden af. Dus Christus is niet geworden. Als God was die van eeuwigheid tot eeuwigheid. God is geen schepsel, God is eeuwig. De eeuwigheid kunnen we ons niet voorstellen, maar Dan moet je wel nadenken, is een heel goedkoop woord. Ik hoop dat je het in mag leven. Heb je het wel eens overdacht, kinderen, ouderen, luisteraars? Dat als je sterft, dan kun je nooit meer met je medegenoten spreken. In de eeuwigheid niet meer. Een man kan geen woord meer wisselen tot zijn vrouw. En een vrouw niet tot een man. Heb je dat wel eens diep ingeleefd? Dat er een scheiding in je leven gaat plaatsvinden, dan breekt de eeuwigheid aan. En de vorige dingen zullen dan niet meer gedacht kunnen worden, ook niet meer gedacht willen worden, want dan worden Gods volk hemelingen. Ja, hemelingen. De strijdende kerk en de triomferende kerk, dat behoort tot één kerk. Dat is de kerk van Christus, één heilige, algemene, katholieke kerk. Dat is de kerk met een hoofdletter, maar de eeuwigheid maakt nog een onderscheid tussen de strijdende en de triomferende kerk. Hoeveel kinderen God zijn al afgereisd naar Immanuels land? Het zal een schare zijn die niemand tellen kan uit alle geslachten, volken en natieën. Maar kinderen, als je dat nou bedenkt, dat die scheiding een keer werkelijkheid zal worden. Die scheiding tussen die rijke man en die arme Lazarus, die werd ook werkelijkheid hè, toen de engelen de ziel van Lazarus droegen in de schoot van Abraham. Toen kon die rijke man, hij was er in deze wereld te hoogmoedig voor, om een woord met Lazarus te wisselen. Want, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van jullie, geldt ook al Gods volk. Van alle tijden en plaatsen. Worden niet meegerekend, worden niet geteld. Je hebt nou een G2 samenleving, dat de ongevaccineerden, die worden apart gezet, apartheidssysteem. Maar dan is die scheiding definitief. De rijke man kon nooit, hij heeft het nog wel geprobeerd in de hel. En dat is een gelijkeniswijze, want in werkelijkheid kan dat natuurlijk niet. Maar werd zo voorgesteld dat hij een beroep deed op Lazarus. Maar het was te laat dat hij zijn tong zou verkoelen in de eeuwige vlam. Dat is niet mogelijk. Hij kon Lazarus ook nooit meer om vergeving vragen. Wat hij hem altijd buiten die poort had laten zitten. Weet je wat koning David deed met Mefibozet? Dat was ook zo'n arme Lazarus. Die bracht hem aan koningstafel. Die werd aan koningstafel gedragen. Nou, dat heeft die rijke man, daar was hij veel te hoogmoedig voor. En die rijke man, die staat symbool voor de huidige predikanten. Dat zal ik je gelijk vertellen, in zere naam. Want ze zijn er te hoogmoedig voor om een hand uit te steken naar de leidende kerk buiten de legerplaats. Want daar stond Lazarus symbool voor. Dat hij buiten de legerplaats, buiten de poort geleden, gelijk de Heer Jezus buiten de poort heeft geleden. En als je zijn voetstappen niet drukt, dan ben je geen kind van God. Want hij buiten de poort geleden komt, laat ons dan tot hem uitgaan. Buiten de legerplaats. Dat is een waarachtig gegeven van het kindschap Gods. En al die kerken, dat zijn allemaal rijkemanshuizen, die refokerken, want er was voor hen geen plaats in de herberg. Dat betekent ook dat er voor hen, voor Jozef en Maria en het kinderke, geen plaats was in die refokerken. Ik heb het bij levende lijve ondervonden. God is mijn getuige. Daar is geen plaats voor Christus. Daar nemen ze Christus wel op de lippen. En alle woorden uit Gods woord nemen ze op de lippen. Maar het komt niet meer voort uit de eeuwige geest. Uit de geest van Christus. Want de Heer heeft zijn geest uit die kerken weggenomen. Daarom staat er hier zo geschreven. De profetieën zijn er vol van. Gij Bethlehem Ephrata. Dat is de legerplaats ook van de kinderen Gods. Zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Want daar werden Jozef en Maria beschreven. Maar Gods volk uit Bethlehem, uit dat geestelijke Bethlehem. Uw namen zijn geschreven in het boek des levens des lams. Ja. Stelt niks voor hè? In de ogen der braven, in de ogen der wereld. In de ogen van de rijke man, van de rijke jongeling. Het heeft allemaal geen waarde. Want die willen hier een positie. Die willen hier wat zijn. En God maakt onderscheid waar het niet is. Want van nature zijn we allemaal van dezelfde lap gescheurd. En als de Heer onderscheid maakt, dan is dat het onderscheid dat voortkomt uit de moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En dat staat hier ook duidelijk vermeld. Daarom zal hij hen lieden overgeven. Hen lieden, dat zijn de Joden, overgeven tot de tijd toe dat zij die baren zal. Maria, slaat op Maria, die het kindje zal baren. En dan zullen de overige zijne broederen, het overige zaad, des Heren Christus broederen, namelijk de uitverkorenen uit de heidenen, die zich tot de gemeenschap van Christus en zijn kerk zullen begeven en met de Joden onder één hoofd door één geloof verenigd worden. Want dat was aan Abraham beloofd. Uit uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En dat geldt niet alleen de Joden in het bijzonder, maar ook de heidenen in het bijzonder. Want daar staat hier duidelijk geschreven, de overige zijne broeder worden eerst genoemd met de kinderen Israëls. Je zou zeggen, die kinderen Israëls die worden erbij gezet, omdat ze die christelijke schriften hebben verworpen. Daarom heeft God die volgorde van eeuwigheid bepaald. Want de Heere die wist dat het volk der Joden Christus zou verwerpen vanwege de hardigheid hunner harten en vanwege die oud-testamentische bediening waar ze hun leven en zaligheid op hadden gezet door het doen dat der wet. Zo heeft Mozes dat niet bedoeld, want het geestelijke doen van de offerander in Leviticus, dat zag ook op Christus. En de gelovige Joden toen hebben dat ook zo gezien en ervaren. Dat als de hoge priester verzoening deed voor het hele volk, daar hadden hun de toepassing van, degene die geloofde. Dat is nooit anders geweest. Er is geen onderscheid tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament, tussen de Oud-Testamentische gelovigen en de Nieuw-Testamentische gelovigen, wat het geloof betreft. Want Abraham heeft de belofte ontvangen en gelooft, Christus van verre gezien en omhelst, maar de vervulling van de belofte in de volheid destijds niet verkregen hebben. Maar nochtans, een licht tot verlichting der heidenen, als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Die volgorde, die moet je nooit loslaten. Want de volheid der heidenen, die is nog niet ingegaan. Goed verstaan, want anders zouden de Joden tot massale bekering komen en reeds gekomen zijn. Dat is nog niet een feit. Dat staat nog te gebeuren. Dus de volheid der heidenen, een licht tot verlichting der heidenen. De apostelen zijn uitgegaan naar al die heidense landen om het evangelie van vrije genade te verkondigen tot aan het einde der aarde, tot aan het uiterste der aarde. En dat heeft zijn vervulling al wel gehad. Hè? Want als we de zendingsreizen van Paulus nagaan, er zijn natuurlijk vele heidenen tot bekering gekomen, christenen geworden. Die hebben Christus aangenomen door de prediking, door middel van de prediking. En we lezen het onder andere bij Lydia, een purperverkoopster. Nou, moet goed luisteren. Die vervulling is nog steeds gaande. De volheid der heidenen moet vol worden. En dan zal heel Israël zalig worden. Dan zal ook het volk der Joden in de benauwdheid der tijden worden toegebracht. Maar zoals die Giliasten het voorstellen, een koninkrijk op aarde, een letterlijk koninkrijk en letterlijk vlees en bloed. Nou, Gods volk als de volheid van het einde der tijden vervuld zal zijn. Gods volk krijgt ook een verheerlijk lichaam met de opstanding der doden. Oh, absolute waarheid. Maar daar wordt veel te vleeselijk over gedacht. Ook over dat koninkrijk Gods. De Heer zegt tot zijn discipelen, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En dan zeggen ze, ja, maar wel van de nieuwe wereld, waarop gerechtigheid wonen zal. Nou, ik heb u al gezegd, de nieuwe aarde zal net zo hemels zijn als de nieuwe hemelen. Dat is de eerste en de tweede hemel. De derde hemel wordt niet vervangen, want het huis Gods, de troon van God, zal eeuwig staan. Dat is toch godslastelijk om te denken dat die derde hemel vervangen zal worden. Waar halen ze dat vandaan? Dat wordt ook door sommigen beweerd. Dat is niet zo. Nou, de triomferende kerk hoeft niet te verhuizen, hoor, als de hemel en aarde zullen vergaan. Dat zal ik je wel vertellen op grond van Gods woord. Want zijn werk zal eeuwig staan. Zijn troon is een eeuwige troon. En dan denken ze ook nog dat er een letterlijk Jeruzalem zal worden opgericht. En dat Christus, als die wederkomt, daar op de troon van David zal gaan zitten. Al die vleeselijke voorstellingen. En hoe dat wezen zal, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Nou, Gods volk kan dat rustig aan God overlaten. Want ze willen in onze dagen alles een invulling geven. En het wonder is er al helemaal uit. Voordat ze eraan beginnen is het er al helemaal uit. Wat moet je doen in die nieuwe hemel en die nieuwe aarde? Als je alles al weet
hoe het in elkaar zal zitten en hoe het eruit zal zien. Wat moet je er eigenlijk doen? Wat moet je eigenlijk in de hemel doen als je al weet hoe het zal zijn? Nou, Paulus werd een ogenblik opgetrokken tot in de derde hemel. Want het zal een hemels koninkrijk zijn. Het nieuwe Jeruzalem is het hemelse Jeruzalem. Het Jeruzalem dat boven is. En dat maken ze nou allemaal aards. Nee, het is allemaal op aarde. Nou, mensen, die dodelijke vergissingen die begaan, daar zijn ze dan druk mee. Dag en nacht zijn ze er druk mee om eigen uitleggingen te geven aan al die profetieën gedaan. En dat mag wel gepreekt worden. Dus in de mening van de Heilige Geest mag er wel in gepredikt worden. Maar hoe dat eruit ziet, daarvan zegt Paulus, wat geen oog heb gezien. Wat geen pen heeft opgeschreven. Dus niemand weet dat. Je krijgt wel eens een doorleving van de eeuwige heerlijkheid. O, absolute waarheid. Als de Heer afdaalt met zijn geest, dan wordt ook Gods volk hemels gezind. Wat geen... Die heerlijkheid, die houdt God verborgen. Gij zijt het eigendom van Christus, verborgen in God. De Heer laat er wel eens wat van zien. Toen Mozes op de berg stond, heeft hij de heerlijkheid Gods aanschouwd. Maar wat die biblicisten nu allemaal aan invulling geven aan de profetie, en dan zeggen ze er wel bij, ja, daar moeten we niet over twisten, maar ondertussen willen ze hun eigen mening doordrukken. Nou, daar had ik dwars tegenin, want Gods woord is altijd nog het einde van alle tegenspraak. En die duizendjarig rijk mensen, ja, die denken dan letterlijk dat er een duizendjarig rijk hier op deze wereld komen zal. En die slaan dan natuurlijk hele stukken uit de Bijbel, schrappen ze eruit. Want in de wereld zult gij verdrukking hebben, dat is dan in die tijd niet meer geldig. Dan maak je de woorden van Christus even onklaar. Dat doen al die mensen hoor, Ari Simons doet dat ook. Hij stelt zich voor een heerlijke tijd op aarde. En of dat voor of na de wederkomst, maar al dat aardse, dat is niet uit God. Nou, absoluut niet. Hemel en aarde zullen verenigd zijn, er zal geen scheiding meer zijn. Er zal wel een eeuwige scheiding zijn tussen de hemelse heerlijkheid en de plaats waar wening zal zijn, en knetsing der tanden. Die scheiding zal ook eeuwig zijn. Er is geen sprake van een tijdelijke hel, want dat komt natuurlijk ook in onze dagen in die refo-kringen wel openbaar, want... Hoe haal ik in je hersens om een conferentie te beleggen over de hel? Alsof de hel niet eeuwig is. Alsof de hel geen eeuwige vuurput is waar wening zal zijn en knersing en tanden. Dat willen ze allemaal bagatelliseren. En dan staan ze een beetje koffie te drinken en dan hebben ze het over de hel. Nou, dan zal ik je wel vertellen, dan weet je niet wat de hel is. En Korach, Datan en Abiram, je kan ze niet meer opbellen om te vragen hoe ze hun taam maken. De Heer is nog zo mensgezind geweest om die gelijkenis van die rijke man op te laten tekenen. Alsof er in de hel nog gesproken kan worden. Alsof er in de hel nog gebeden kan worden. Om de zwakheid van ons begrip. Want de rijke man die sloeg zijn ogen op in de eeuwige pijn. En die vraagt dan aan Abraham of Lazarus niet kan komen om zijn tong te verkoelen. Maar... in werkelijkheid, ik heb het al gezegd, kan dat niet. Ook die gelijkenis hè, waarin die man in die bruiloftszaal binnentreedt zonder bruiloftskleed. Nou, in werkelijkheid komt er niemand in de hemel die niet gewassen is door het bloed van Christus en niet bekleed is met de mantel der gerechtigheid van Christus. Dus goed verstaan, dat wordt in figuurlijke zin wordt dat zo voorgesteld vanwege de zwakheid van ons verstand, vanwege de zwakheid van ons geloof. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Daarom zal hij hen lieden overgeven, overgeven. Asser, wat is Asser eigenlijk? Asser, dat staat symbool voor de vijanden van Christus. Asser betekent letterlijk Assyrië, de Assyriërs, de Babyloniërs, de Chaldeeën. Wanneer Asser in ons land zal komen, wanneer hij in onze paleizen zal treden, zo zullen wij tegen hem stellen, 7 herders en 8 vorsten uit de mensen. Asser staat symbool voor de vijanden van Christus. En daarom zal hij een lieden overgeven tot de tijd toe, totdat de volheid des tijds zal gekomen zijn, dat zij die baren zal. En er staat hier geschreven, totdat de Israëlitische kerk door de prediking der apostelen een menigte der geestelijke kinderen zal voortbrengen, zo... de Joden als in zonderheid de heidenen. Ja, maar dat baren, dat slaat natuurlijk op de geboorte van Christus. En gebaard hebben, dan zullen de overige zijne broederen de heidenen zich bekeren met de kinderen Israëls. Dat wordt allemaal in één tekst wordt dat samengevat, wat dan de belofte van Abraham heb in de loop der eeuwen zijn vervulling gehad. Maar dat komt tot een climax als de volheid van de tijd zal ingegaan zijn en de geboorte van Christus een feit is. Dan zullen de overige zijn, de broederen de overige. Ja, ik heb het er net al gezegd. Er blijft dan een overblijfsel naar de verkiezing van zijn genade. Dat betekent het woord overige, want het is een bepaald getal. De overige zijn de broederen, niet alle heidenen, maar de overige die hij hebt uitverkoren, die staan geschreven in het boek des levens des lams, die worden zijn broederen genoemd, die zullen zich bekeren met de kinderen Israëls. En de beloftes die daaraan geklonken zijn, dat heb Simeon al uitgesproken toen hij het kindje Jezus in zijn armen nam. Nu laat gij Heer uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dan bedoelt hij zijn natuurlijke ogen, want een geestelijk oog had hij de Christus al gezien en omhelst. En dan zegt hij tot Maria en Jozef, deze zal zijn een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En hij zal staan en zal wijden in de kracht des Heren. Hij zal staan, stand houden voor zijn vijanden. Hij zal staan, dat betekent hij zal ook zijn vijanden verslaan. Als een getrouw herder die goede wacht houdt over zijn kudde, betekent het ook. Een herder is nooit slapende. Hij zal staan en hij zal wijden in de kracht des Heren. Zijn kudde, wijden. Het werd ook tot Petrus gezegd. Wijd mijn schapen, hoed mijn schapen. Wijd mijn lammeren. Hij zal wijden in de kracht des Heren door middel van zijn drievuldig ambt als profeet, priester en koning. In de hoogheid van de naam des Heren zijn Gods, want de Vader heeft hem een naam gegeven boven alle naam. En voor zijn naam zal alle knie zich buigen en zij zullen wonen. Zijn onderdanen, zijn schapen, die zullen een geruste en vaste, zekere staat hebben onder deze heerser en herder. Ook in tijden van vervolging, ook in tijden van verdrukking. En zij staan onder zijn heerschappij, die een heerser zal zijn in Israël. En als je het woord geestelijk Israël gebruikt, dan krijg je natuurlijk heel de giliastische beweging over je hoofd heen. Maar dat maakt mij niet uit, want er is ook een geestelijk Israël. Israël in het bijzonder. En er is ook een geestelijk Israël. En dat bestaat uit Jood en Heiden. En dat heeft niks met de vervangingstheologie te maken. Helemaal niks. Want hij zal groot zijn tot aan de einde der aarde. Zal zijn naam gepredikt worden. Zal zijn evangelie gepredikt worden. En dat is niet een bijkomstigheid. Hij zal groot zijn. Dat komt dan op de eerste plaats in je leven. Als je Christus mag kennen, dan is deze wereld voor je waarneming al vergaan. Daar al deze dingen vergaan. Hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid. Want nu zal hij groot zijn. Dat is weldra. Micha 4 vers 10. Leidt smart en arbeid om voor te gaan, o dochter Sions, als een barende vrouw. Want nu zult gij wel uit de stad heen uitgaan op het veld wonen en tot Babel komen. Maar al daar zult gij gered worden. Al daar zal u de Heere verlossen uit de hand uw vijanden. Dat is ook de weg van de bekering. Hoor. Zo werkt de Heere. En Micha, die behoort tot die zeven herders, ofwel die acht vorsten. Want u moet zich niet blind staren op de getal 7 en 8, want er staat in de prediker. Geef een deel aan 7, ja ook aan 8, want gij weet niet wat kwaad op de aarde wezen zal. Maak uw vrienden, betekent dat, uit onrechtvaardige mammon. En deel wat uit. Deel wat uit, want als u van bezittingen beroofd zult zijn, dan zult gij ook gaande bedeeld, om als een bedelaar langs de deuren te gaan, om het zomaar eens voor te stellen. Nou, dat is ook wel letterlijk te noemen dat mensen ontzettend rijk geweest zijn en tot de bedelstand vervallen. Door wat voor oorzaak, door wat voor circumstances. Dat kan allerlei oorzaak hebben. Maak uw vrienden uit de onrechtvaardige mammon. Niet familiair, zo wordt dat weer niet bedoeld. Want wie een vriend der wereld is, wordt een vijand van God genaamd. Maar maak uw vrienden uit de onrechtvaardige mammon. Dat betekent, heb uw naaste lief als uzelf. En daar behoort ook die onrechtvaardige mammon bij. Die kinderen der wereld. Die vallen niet buiten de gebod. No, no.
God lief te hebben en u naast als uzelf. Dat betreft alle mensen. Dan moet er wel goed verstaan worden dat er natuurlijk hier in Amerika worden er ook demonstraties gehouden voor die LGTB. En God heeft homo's lief. Dan wordt God tot een auteur der zonde gemaakt. Want dat doen ze dan met die spandoeken. Want kijk, de liefde Gods, daarvan is alleen Gods verzoende volk het voorwerp. Als er geschreven staat, al zo lief heb God de wereld gehad, dat betekent de uitverkoren wereld in die wereld. Dat is geen algemene verzoening, dat geloof je toch niet, hè? Dat Gods woord algemene verzoening niet. Nee, er wordt niemand uitgesloten, maar we zijn te best om wereld genoemd te worden. En we zijn te goed om verloren te gaan. Daar zit het nou altijd op vast en dat was ook de oorzaak dat de Joden Christus hebben verworpen, want hij is tot het zijne gekomen en de zijne hebben hem niet aangenomen, want de zaligheid was uit de Joden. Hij is voortgekomen uit Juda. Juda, gij zijt het. Nee, de Joden waren te best om slecht te zijn en te goed om verloren te gaan. En dat is altijd met de schijngodsdienst het geval. Dat is nou altijd het geval. Daar kan je iedereen het toetsen. En dan moet je ook onder die toets geweest zijn en die toets hebben doorstaan in Christus. En tot de hel toe vernederd te zijn. Nou, er zijn echt niet veel christenen, laat ik het zomaar als christen in het algemeen, die dat geheim kennen. Wat Hanna uitspreekt, de Heere dood en maakt levend, hij doet ter helle nederdalen. En dat staat hier ook in Micha 4 vers 10. Leidt smart en arbeid om voor te brengen, o dochter Sions. Dat ziet op het bekeerde, een volk gods, als een barende vrouw. Maar ook in de weg van het lijden werkt de Heere zo als er geschreven staat in Micha 4 vers 10. Die helden die genoemd worden in vers 4, 7 herders en 8 vorsten. Want toen Elia voorstelde alleen overgebleven te zijn, ik ben alleen overgebleven, ze zoeken mijn ziel. Toen zegt de Heer, ik heb nog 7000 die de knie voor Baal niet hebben gebogen. Die 7000, dat is ook niet letterlijk. Misschien toen wel, maar die 7000 is meer een getal van de volheid. 7 is een getal van de volheid. 7 herders en 8 vorsten, dat zijn dan de helden die hun wapens opnemen tegen Aser. Zoals de Mede en de Perzen, koning Darius. Die heeft toch het Babylonische Rijk teniet gedaan, verslagen. Maar 7 herders, het geldt voor de kerk van alle tijden en plaatsen. Er wordt niet specifiek gewezen naar 7 personen en naar 8 vorsten. Nogmaals, geef een deel aan 7, ja ook aan 8. Want het is een zeker getal voor een onzeker getal. Dat is een Hebreeuwse manier van spreken. Als hij in onze paleizen zal treden, zo zullen wij tegen hem stellen 7 herders en 8 vorsten in de naam des Heren. Geroepen uit de mensen, eenvoudige Galileërs, betekent dat ook uit de mensen, dat ziet op de eenvoud, dat ziet op de ongeleerdheid. Gewone lieden, zeggen de kanttekenaren. Ja, dat ziet dat uit de mensen op. Uit de mensen, de herders in Efratas velden waren ook maar een klein deel uit de mensen. Daar zag heel de wereld overheen. Niet vele rijken, niet vele edelen, niet vele machtigen. Ja, die hadden zich al uit die uitdrukking verhoogd uit de mensen. Ja, zo willen ze eigenlijk niet genoemd worden, die elite. En al die godsdienstige mensen uit de mensen. Wij zijn toch des Heren volk, dat zeiden de Joden natuurlijk, die beriepen zich daarop. Maar uit de mensen, daar heeft God zijn volk uitverkoren al van eeuwigheid. En hij haalt ze ook uit de mensen, waar iedereen overheen kijkt. En hij stelt ze voor zijn aangezicht als zijn geroepen getuigen. Zo zullen wij tegen hem stellen 7 herders en 8 vorsten uit de mensen. Nou, daar hoorde Micha ook bij, want hij zegt in hoofdstuk 3 vers 8. Maar waarlijk, ik ben vol kracht van de geest des Heren en vol van gericht en dapperheid om Jacob te verkondigen zijn overtreding en Israël zijn zonde. Het is als die zuigeling die zich vermaakt in het hol van een adder. En dat heeft ook deze betekenis dat Gods geroepen getuigen geroepen zijn om al die adders in die refoholen uit te roken. Zoals die huigen, die spotboef, die van Maria een afgodsaltaar maakt. Want dat doet hij met zijn boek. En er is niet ene dominee die daar zijn mond tegen verheft
Dan kom je ermee om. Dan kom je ermee om. Want die trompetten, ik heb u vorige week zondag gepredikt, die trompetten die klinken nog. Mozes moest trompetten op bevel des Heren maken, 2 trompetten. 1 voor de legers om die strijdvaardig te maken en 1 voor de godsdienstige vergadering, voor de kerkvergaderingen. En die trompetten klinken nog, want God zal ervoor zorgen dat die trompetten klinken tot aan de voleinding der wereld. Want hij houdt altijd zijn 7 herders en zijn 8 vorsten uit de mensen. Dat betekent ook zijn 4 smeden, die zullen staan in de bressen. Maar die trompetten die vandaag nog mogen klinken, waar ook ter wereld. Maar niemand trekt ten strijde. Daarom heeft God zijn arm gewend en heil aangebracht. En heeft zijn zoon gezonden naar deze wereld, omdat niemand ten strijde trekt. Want zo is het ook nog een keer. En dan zou je zeggen, ja, maar ik heb de afgelopen tijd heb ik zeker wel 10 brieven geschreven en verzonden. Maar weet je hoe het bij Gods geroepen getuigen is? Die kunnen 10.000 brieven schrijven en verzenden en 10.000 preken houden. Dan is dat gedaan. En dan zeggen ze, ik moet er nog aan beginnen. Want ze kunnen dat niet herinneren. En dat betekent, ze kunnen dat nooit in stelling brengen. Dat zullen ze nooit doen. Daar zal God voor zorgen, want als het in Christus gedaan wordt, dan zal God het in herinnering brengen. En als de mensen het in herinnering kunnen houden om er wat mee te zijn, om dat in stelling te brengen. En dat moet je niet te snel ontkennen. Dat moet je niet te snel ontkennen, want ja, God de eer, ja, die monden klinken wel. Die monden klinken wel. Maar Jeremia moest spreken, hij moest uitroepen, tegelijkertijd, de Heer is mij een loerende beer geworden. Dus hoe meer hij getuigde van het recht Gods, des te meer kreeg hij klappen van de zweep. Bij God vandaan hoor. Jeremia zal wel eens gedacht hebben, ben ik nou daartoe geroepen? Hoe meer ik ervan getuigd, hoe meer ik maar in een hoek gezet word. Hoe meer ik maar in die kuil geworpen word. Ja, dat is de gang van Christus geweest. We zullen er eens van zingen, gemeente. En wel, van dat 6e vers. Hij heeft nou lang geduld. Het zijn de goede tierenheden, de zeren, dat we nog niet vernield zijn. En dat zijn barmhartigheden nog geen einde hebben genomen. Met goederen vervulde hongerige monden. Hij zag geen rijken aan, maar heeft ze in hunne waan gansledig weggezonden. Het 6e zangvers van de lofzang van Maria. Zeven herders en 8 vorsten, dat is eigenlijk 1 uitdrukking dat bij elkaar hoort. Want vorsten, dan moet u niet denken aan hertogen en aan koningen en presidenten. Dat betekent het hier niet. Een vorsten uit de mensen, dat betekent Gods geroepen getuigen. Als Jozua die ontmoeting heeft met Christus, zijt gij voor ons of zijt gij tegen ons? Want hij stond met een uitgetrokken zwaard. Kunt u het zich herinneren in de geschiedenis? Dat Jozua die ontmoeting heeft met Christus. Ik ben de vorst, de Heer der Heren. En ik ben nu gekomen
om u te versterken.
Ja, die ontmoeting die gaat gepaard met het leven in Christus. En in het bijzonder zijn geroepen getuigen. Jacob had diezelfde ontmoeting. In Christus worden ook Gods geroepen getuigen vorsten uit de mensen genoemd. Omdat ze zich dap en vorst gedragen. Zich dapper is altijd te vinden vooraan in de strijd. In het front van het leger. George Patton. Die was beroemd geworden omdat hij altijd als generaal op de voorste tank stond. Terwijl de meeste generaals zich in de achterhoede begeven. Maar Patton, dat was de beste generaal ooit wat Amerika heeft voortgebracht. En Michiel Andriaansson de Ruiter, dat was de beste militair wat Nederland ooit heeft voortgebracht. En daarna is het allemaal nou zeker niet meer. Dat waren ook mensen die hadden charisma. Die hadden strategie. Maar in de Bijbel komen ze meer voor, alle richteren, Jefta, een ontzettend strategisch inzicht. Simson, een meester stratege om de Filistijnen te verslaan. Dat zijn de vorsten uit de mensen. En de Heere roept ze tevoorschijn uit het niets. Tevoorschijn, Simson, vanaf zijn geboorte tot aan zijn dood toe, zou die zijn een Nazireër Gods. En dat heeft God heerlijk vervuld in het leven van Simson. En in het leven van alle richters. Want Gideon, gij zult ze als een enig man verslaan. Daar heb je die vorst. Een vorst uit de mensen. Niemand had ooit van Gideon gehoord, bij wijze van spreken. Hij was maar een eenvoudige landarbeider. En de Heer roept hem. De Heer is met u geen strijdbare held. En met die woorden is hij een strijdbare held. Een zwak geloof, met zwakheid bevangen. En in de naam des Heeren gaat hij toch die strijd aan. Met zijn 300 man. Tegen die 120.000 Midianieten. Dat is letterlijk gebeurd. Hè? Daar liggen wel geestelijke lessen in natuurlijk. Hè? Want je moet je eigenlijk maar toetsen. Behoor je nou eigenlijk tot die herders en die vorsten? Met andere woorden, tot die Gideons bende. Want dat zijn dappere helden die zijn woord doen. Het wordt ook van de engelen gezegd. Gehoorzamen de stem zijns woords. Maar ook van Gods geroepen getuigen. Die gedragen zich dapper en die passen de prediking niet aan wat mensen willen horen. Dat is ook altijd een waarachtig kenmerk. Ik heb wel eens met predikanten, die heb ik wel eens gevolgd. En in de ene gemeente zeggen ze dit, in de andere gemeente zeggen ze dat. Ze kijken hun hoorders aan. Dat is heel vals. En dat is ook een kenmerk dat ze toch niet van God geroepen zijn. Dat komt ook openbaar, hè? Want onze dagen die vormen wel een toetssteen wat nou werkelijk van God geroepen is en niet. Want nou passen ze allemaal het woord aan uit eigenbelang. Nou, dat konden de richters niet, dat konden de profeten niet, dat konden de apostelen niet. En dat kan na de apostolische tijd, die van God geroepen zijn, kunnen het ook niet. Nee, Van der Groe heeft zich nergens bij aangepast. Want toen was het ook een grote afvalligheid in zijn dagen. En wat heeft die man toch het zwaard des woords gehanteerd. Vanwege de ere Gods. Vanwege de kroonrechten van Christus. Hij heeft niks aan kunnen passen. Niks. En die man is natuurlijk gehaald en vervolgd. Uitgemaakt voor een vraat en een wijnzuiper. Voor alles en nog wat. Ja, ze hebben de Christus. Dat hebben ze Beelzebub genoemd. En wat zullen dan zijn knechten? En dat is ook een toetssteen. Die niet vervolgd worden. Die niet gesmaad worden. En die zijn niet van God geroepen. Want die nemen geschenken aan en buigen het recht. Die zijn van de nageboorte. En van de zonen van Samuel. En dan maakte die jonge Jozua ook nog een vergissing in. Want eldert ermee dat hij preekte in het leger. De geest des Heren was op hen. Dat waren ook vorsten uit de mensen. Ze waren ook uitverkoren om geordend te worden bij de tabernakel. Maar daar vonden ze zich te laag voor. Dat was nou de ware nederigheid. Dat ze zich niet lieten ordenen. Maar de geest des Heren was op hen. En ze profeteerden in het leger. Jezus Christus en die gekruisigd. En toen zegt Jozua, laat hen hun mond houden, die Eldad en Medad. Want ze zijn niet geordend. Wat, zegt Mozes, zijt gij voor mij ijverende. Och, dat al het volk des Heren profeten waren. In de ware zin des woords, hoor. In de ware zin des woords. Mozes heeft niet bedoeld te zeggen dat nou iedereen maar dat bijzondere ambt ter hand kan nemen. Nou. Maar bij Eldad en Medad was het wel het geval. En dat de Heer ook op ordinaire wijze werkt tot aan de voleindigde wereld. Dat wordt kerkbreed ontkend. Dat wordt kerkbreed ontkend. De Heer heeft zijn geest eruit weggenomen en nou houden ze zich allemaal aan de kerkregels. En daar wijken ze niet vanaf. Want de Heere Tempel zijn bij. Maar het is niet zo. Kijk, dat is nou een bewijs, dan wordt de geest gemist. En dan komt er ook geen geestelijke charisma openbaar. Komt ook niet meer openbaar. Want ze moeten zich aan de kerkpolitieke regels houden. Ze moeten zich kerkpolitiek gedragen. Kerkpolitieke correctheid is de hoogste trap van de kerkelijke corruptie. En dat is in de politiek zo, dat is in de maatschappij zo, dat is overal zo. Die Trump zei ooit, ik ben niet politiek correct, anders kan ik niet regeren. Anders kan ik geen wetten uitvaardigen tegen het kwaad. Want die man die heeft veel goeds gedaan. Hij heeft ook veel kwaad gedaan, want hij stimuleert nog steeds die jabs, die killer vaccines. Dat is wel zijn val geworden, want in dat verband heb ik geen respect voor hem, want de bewijzen liggen duimendik op tafel dat er zoveel vaccindoden vallen en dat ook die gevaccineerde mensen, dat die een besmettingshaard vormen voor de ongevaccineerden. Want ze hebben het plan goed uitgedacht hoor. Nou wordt er natuurlijk inclusief RD wordt er gezegd, ja de COVID-gevallen nemen toe, maar weet je wat ze er niet bij zeggen? Dat het bijna alleen maar gevaccineerde mensen betreft. En de ongevaccineerden worden door hen besmet. Dus als je dat COVID-virus oploopt, ja, dat is van begin af aan is natuurlijk die grote manipulatie. Je moet het hele plan doorzien, want de pandemie, dat zijn nou de gevaccineerden. Moet goed verstaan hoor. En je zal erachter komen wat je de tempel gods hebt aangedaan. Want die heb je geschonden. Het is nog geen eens een normaal vaccin. Maar het is een gentech spuit. Je wordt genetisch gemanipuleerd. En dat is bij God vervloekt. Het hele reefdom gaat overstaan. Want de wereldwinkel, er zijn demonstraties van miljoenen mensen op straat. Ben je daar nou voor? Nee, ik noem slechts het feit. Dat er in alle grote steden, nog geen eens in de hoofdsteden ook, maar als er maar een stad is van enige grootte, dan lopen daar duizenden mensen op straat om te protesteren tegen al die lockdowns en die maatregelen. Vanwege het feit dat die mensen het allemaal doorhebben. Die weten dat Bill Gates en Soros van plan zijn om de wereldbevolking te decimeren. Tot 10%. Dat weten die mensen allemaal. En het Revo-volk met de dominees steken een kop in het zand. Vrede, vrede en geen gevaar. He, want dat is die struisvogel die kop in het zand steekt. En dan denkt hij ook nog dat die leeuw hem dan niet ziet. En dat hij hem voor een struik aanziet. Hoe achterlijk kun je niet wezen. Neem me niet kwalijk voor deze uitdrukking. Maar zo is het nou in onze dagen. Dat de Heer ze zo geslagen heeft. Dat ze geen eens meer het onderscheid kunnen zien. Wat er nou feitelijk aan de hand is en wat allemaal fake nieuws. De fake nieuws, dat gaf de governmenten uit. Daardoor wordt er chaos geschapen, want als er zo'n vrededemonstratie is, in Amsterdam is weer zo'n megademonstratie geweest, dan zie je ook dat de politie met waterkanons en ze hakken erop in. Oude mensen voornamelijk worden in elkaar geslagen met die knuppels. En dan zie je, waar ligt nou de bron van die chaos bij de governments? Dat willen ze. Ze willen die chaos. Ze willen dat de huizen in brand vliegen. Dat is een part of the plan. Want die nieuwe wereldorde, dat is orde scheppen uit chaos. Daar is ook een Latijnse uitdrukking voor. En dat is al eeuwen oud. Maar omdat de mensen, de massa zijn dagjesmensen. Maar nou de massa, de wereldse massa, die krijgen het wel goed door. Dat ze natuurlijk van A tot Z bedrogen zijn. En de sterfgevallen met griepgevallen, die waren 10 jaar geleden niet anders als vorig jaar. Helemaal geen verschil in het begin dit jaar. Nou, ja, zegt Van Vlastuin, maar de IC's liggen vol. Domme Rick, weet je dan niet dat 10 jaar geleden de IC's ook vol lagen? De geleerden worden achterlijk. Nou, dat bedoel ik ook letterlijk hoor. Je kan nog geen woord met hun wisselen. God heeft ze achterlijk geslagen. Ze hebben geen kennis Gods, ze zijn niet van God geleerd. Van Vlastuin vroeg ook, ja wat is het 666 beest? Dan ben je professor, dan ben je dokter. Nou, je bent van mij niet hoger dan een mijnwerker. Nog minder dan dat. Hiero, 7 herders en 8 vorsten. Er is geen enkele predikant, geen enkele reformpredikant die behoort tot die zeven herders en acht vorsten. Micha wel. Micha behoorde tot die heldengroep. Die behoorde tot de kreti en de pleti van Christus. Laat ik het zomaar eens zeggen, van die meerdere David. Behoor je tot de kreti en de pleti van Christus? Dan ga je niet de held uithangen. Nou, absoluut niet. Kijk, die Amerikanen die trappen er elke 4 jaar of 8 jaar weer in. Die stellen altijd een held voor ogen. Ja, Amerika, Amerika, return to God. Want er is maar één held. God, God, uw zwaard aan uw zijde. O held, vorst van het Heer der Heer. Er is maar één held, dat is Christus. En deze zal vrede zijn wanneer Asher in ons land zal komen, wanneer hij in onze paleizen zal treden. Zo zullen wij tegen hem stellen 7 herders en 8 vorsten uit de mensen. En die zullen het land van Asher afweiden met het zwaard en Nimrod in de cellen ingangen. En er staat er geschreven, alzo zal hij. Dan moet je niet juichen van focus op die 7 herders en 8 vorsten. Nee, alzo zal hij, die Christus der schriften, die koning der koningen, de heerser die uit Bethlehem zal voortkomen, de heerser die uit Bethlehem is voorgekomen, die zal het doen. Die zal die vijanden verslaan. En dat is al vastgesteld in de moederbelofte. Voor ons, want het was al van eeuwigheid vastgesteld, hè, dat Christus als een vijand het teniet zal doen. Hij zal ons redden van Asher, wanneer dezelfde in ons land zal komen en wanneer hij in ons landpalen zal treden. En dat moet je ook geestelijk verstaan. De Heere zal zijn volk redden van al hun vijanden, van al hun belagers, van al hun lasteraars. En hij zal ervoor instaan. Zoals tot Abraham gesproken, ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Een schild van een dom. Maar dat betekent natuurlijk niet dat Abraham niet ten strijde moet trekken als het noodzakelijk is. Want hij heeft zelfs Lot bevrijd uit de handen van Kedorlaomer. Abraham was maar niet zo'n zielig herdertje. Nee. Een herdersvorst. Hij was een vorst. En hij wist ook de wapenen te hanteren. En hij wist zodanig de wapenen te hanteren dat hij met zijn kleine legertje dat hele grote leger van Kedorlaomer verslaat. En Lot, en zelfs de koning van Sodom, uit zijn handen redt. Ik zei gisteren nog tegen een vriend, ik zeg, je moet zodanig schieten dat je die pijl die moet raken tussen je nagel en je vinger. Anders kun je het wel nalaten. En je moet hun de mond stoppen, net als die zuigeling in het hol van de adder. Je moet ze zodanig uitroeien dat ze geen woord tegenin hebben te brengen. Want de mond der leugenspreker zal gestopt worden. Maar de Heere bedient zich van die 7 herders en die 8 vorsten. Niet jij gefocust op die getallen, 7, dat staat voor een getal. En 8, een zeker getal voor een onzeker getal. Maar dan moet je er wel toe behoren. David behoorde er ook toe, tot die 7 herders en die 8 vorsten. Want met zijn eenvoudig slingertje, uit de mensen geroepen. Vorsten uit de mensen, met zijn eenvoudig slinger. Kijk, Goliath, die had natuurlijk een status. Nou, David had geen status. Hij was zelfs veracht door zijn broeders. Wat wil jij klaarmaken? En Saul wil hem ook nog tot zware harnas van hem aantrekken. Nou, David zegt, ik kan in deze niet gaan, want ik ben maar uit de mensen geroepen. God heeft mij uit de mensen geroepen van achter de kudde. En hij slingert zijn slinger. En dan valt die Goliath van de top van neer in eeuwige verwoesting neer. Want God was met hem. God was aan onze zij. Hij zal ons redden van Asher. Wanneer er zelf in ons land zal komen. En wanneer hij in onze landpalen zal treden. En dat geldt tot aan de verleiding der wereld, hoor. Dat geldt echt tot aan de verleiding der wereld. Want anders zou het testament van Christus geen kracht hebben. Zie, ik ben met jullie de alle de dagen tot aan de verleiding der wereld. Maar een heerlijke heilstijd na de bekering der Joden. Ja, een goed verstaan, de Heere zegt. En zal ik nog wel geloof vinden als ik wederkom op de wolken des hemels. Die verdrukking van 10 dagen betreft het hele leven tot aan de volleinding der wereld. In de wereld zult gij verdrukking hebben, dat wordt niet opgeheven door de bekering der Joden. Forget it. Dat is allemaal een grote misvatting, want en dan kan je de helft van de Bijbel er wel uitscheuren. Die voetstappen van Christus die blijven staan tot aan de volleinding der wereld. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Want mijn koninkrijk is niet van deze wereld, want hij houdt er een hemels koninkrijk op na. En Waarom zou onze wandel in de hemelen moeten zijn als er van een aards koninkrijk sprake zou zijn? Het is te belachelijk geworden. En die vleeselijkheden, die vleeselijke duivel, laat ik het zo maar eens zeggen, die verslaat ook zijn duizenden binnen die Revo-kerken. Want men wil wat nieuws. Men wil wat nieuws. Het evangelie van Christus, dat is voor het vlees veel te saai. Veel te saai, mensen. Altijd hetzelfde. Ja, altijd hetzelfde. Gods geroepen getuigen, die weten bij God vandaan om uit dat aarde vat nieuwe en oude dingen voor te brengen. En daar zorgt de Heer ook voor. En dan wordt het oude weer nieuw. Dan wordt het oude weer nieuw. En dan heb je het al zoveel keer gelezen, maar dan zeg je, nou heb ik het gehoord, zo ik het nog nooit heb gehoord. En dan doet het kracht in je hart. Maar door de vijanden omringd. Omringd van alle kanten. Aangerand, hè, zegt de psalmist. Dan gebeurt het. Dan treedt die vorst van het Heer der Heren tussen beiden. En hij zal ons redden van Aser. Hij zal ons redden van al die vijanden. Ook die vrome vijanden. Hè, want de gemeenste vijanden, die hebben dikwijls een vrome mond. En die kunnen ook nog bevindelijk spreken. In zekere zin. Maar het onderscheid kon wel open daar. En zeker in onze dagen. Zeker in onze dagen. Want die huigen die noemt nou de ongevaccineerden. Noemt die kindermishandelaars. Omdat ze de kinderen niet laten vaccineren. En de wereldse professors die noemen het een schandaal. Van Hagen die noemt het ook een schandaal. Hij zegt als deze mensen over ons gaan regeren. Dan zijn we reddeloos verloren. Die zien het nog. Die zien het nog. Hij zegt kinderen vaccineren. Hij zegt het is een groot schandaal. En dan zal ik je nog wat vertellen. Die Klaus Schwab, ik heb het gevonden na veel speurwerk. Die heeft zijn roots in het nazidom. Hij komt daaruit voort. Ik zou het toch publiceren. Dat is een nazi. Hij heeft zijn roots in de nazi's. Hij komt daaruit voort. Die Jozef Ratzinger idem dito. En daar studeren ze nou op af in onze dagen. Het was een pedofiel. En daarom zit hij in het Vaticaan gevangen. Want als hij eruit komt, wordt hij gearresteerd. En daar studeren ze op af en dan zeggen ze de beste theoloog aller tijden. Ja, in de hel, voor de hel. Ja, net als de rijke man was de beste theoloog van de hel. De gave des onderscheids, de realiteitszin verdwijnt, de wereld demoniseert. Een volk van God luistert naar het woord van God. Jacobs overblijfsel zal zijn in het midden van vele volken. Dat ziet op de diaspora, ze zijn verstrooid geworden. Als een dauw van de Heer, als droppel op het kruid, dat naar geen man wacht, nog mensenkinderen verbijt. Want het overblijfsel van Jacob zal zijn onder de heiden in het midden van vele volken, als een leeuw onder de beesten des wouds. En gaande Gad, een bende zal hem aanvallen. En Gad die is als een oude leeuw, staat hier ook geschreven, als een leeuw onder de beesten des wouds, als een jonge leeuw onder de schaapskudde, de welke wanneer hij doorgaat, zo vertreedt en verscheurt hij dat niemand redden. Gods volk, als de Heer die banier op hun gebed, richt hij de banier op tegen alle vijanden van Christus. En dan worden ze als in een ogenblik vernietigd. Hij die de koning der aarde vreselijk is. Je moet nou niet denken dat God met leden ogen toeziet wat er nou in onze dagen gebeurt. Dat is in een eeuwige raad besloten. Het is aan de ene kant een oordeel over de kerken. Want niemand trekt het strijden. Ze houden allemaal de mond. Om eigen vleeselijk voordeel. Nou, dan ben je geen geroepen knecht van God. Dat is heel eenvoudig. We hebben vorige week zondag ook over die... Niet speciaal, want ik moet wel eens namen noemen. Anders weet je niet waarover het gaat. Anders weet je niet in welk kader het staat. Die kort als een interview dominee geworden. Echt interviewziek is die geworden. En die probeert zich te rechtvaardigen door middel van interviews. Echt een zielige zaak. Staat voor de kroonrechten van Christus, maar dat doen ze niet. Nou, die oud-gereformeerde criminelen van de Staaij en Steef de Bruin, daar eist hij geen tuchtmaatregel over. Nou, dan moet je voor bidden. Oh ja. Nou, hier staat geschreven dat die zeven herders en die acht vorsten, die zullen het land van Aser afwijden met het zwaard. Dus die zullen wel die tucht handhaven. Die zullen wel het opnemen voor de eer en de leer van Christus. En als hij het niet doet, ik geloof nog geen eens dat ik een kind van God ben. Want Eli kwam nog in de schuld, die hoge priester Eli, die de tucht niet handhaafde jegens zijn goddeloze zoon. Ik heb het al zoveel keer gezegd. Maar dan zegt hij nog aan het eind van zijn leven, hij is de Heere, hij doet wat goed is in zijn ogen. Daaruit blijkt het kindschap Gods van Eli. Ja, maar nou hoor je helemaal niks meer. Er is geen dominee die nou in de schuld komen. Dat kan nou alleen maar publiek, hoor. Dat kan nou alleen maar publiek, want je hebt zoveel publiek laten gaan en laten vallen. En als je dat wil en kan bedekken, want die dominees heb ik ook al gehoord, dat ze alle ongerechtigheid bedekken, volwerpelijk bedekt met het offer van Christus. Dus, de verwerving, dat wordt zaligmakend gepreekt. Nou is die verwerving wel zaligmakend in het kader van de toepassing. Ja, maar dat preekt geen enkele dominee meer. Eerst de schenking en dan de aanneming. Of ze noemen het nog, maar het wordt niet meer uitgeklaard. Wat is dat nou, zalig worden? Dat je zalig wordt van je zonde en hij zal Israël verlossen van al hun ongerechtigheid. Dat hij je bevrijdt uit de heerschappij der zonde. Dat hij je bevrijdt uit de heerschappij des duivels. Want we zijn van nature gebonden met ketenen des duivels. Die ketenen moeten verbroken worden. Want die sterk gewapende bewaakt zijn hof en alles schijnt in vrede. Dat is de kerk van vandaag. Vrede, vrede, geen gevaar. En als je dan je stem verheft bij God vandaan, weet je wat ze dan zeggen? Ja, je tast Gods oogappel aan. Dat is het verwijt. En dat zijn stenen op het hoofd van Stefanus. Die fariseeën, die stenen werpende fariseeën. Ja, dat bestond dan toen, dat bestaat dan nu niet meer. Er bestaan geen valse leraars meer. En professor Huigen, die wordt helemaal gekerstend in het schrijven van zijn godslasterlijke boek. En dan maakt hij op Twitter en dan twittert hij erover en dan vreten ze dik aan de Maria Taarten. Ja, hij zegt dat is humor. Godslastering noemt hij humor. En zijn tegenstanders wenst hij tumor. Letterlijk hoor, letterlijk, want hij zei tegen een van, je moet je eigenlijk maar melden bij de dokter, bij het ziekenhuis. Omdat hij tegen zijn boek schreef. Zo ver is het weg. En die dominees laten alles gaan. Pieter zegt, ik weet niet wat er aan de hand is. Ga je dat ook zeggen als je voor de rechterstoel van Christus staat? Ja, ik wist niet wat er aan de hand was. En er staat duidelijk in Gods woord, red degene die ter dood gegrepen zijn. Dan zal God het aanwijzen. En dan zal je ter hel varen met je zogenaamde profane onkunde. Want dat neemt God niet, want dan kom je bij God niet erheen. Nou, absoluut niet. Al die neutraliteit in onze dagen, die Pilatus houdingen, die gaat God verbranden, want dan behoor hij tot Azer. Dan behoor hij tot Azer. Die zeven herders en die acht vorsten, dat is een zeker getal die God houdt tot aan de volleinding der wereld. Die zullen het land van Aster afwijden met het zwaard des geestes. En dan kan je niet aan ontsnappen hoor. Niemand kan aan het zwaard des woords ontsnappen. Niemand, geen sterveling. En die zullen het land van Aster afwijden en het land van Nimrod in de zelfs ingangen. Want uit Nimrod, al die reuzen die daaruit voortgekomen zijn, bij het zwaard des geestes stellen ze niks voor, dat is maar peanuts, peanuts. En in dat geloof stonden Jozua en Caleb. En die overige 10 verspieders, die keken tegen het zichtbare. Ongeloof kijkt tegen het zichtbare. Maar het geloof kijkt eroverheen. Niet wat voor ogen is, die ziet niet aan wat voor ogen is, te geloven. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Kijk, daar heb je het nou. Niet ziet. Die zien op God, op zijn woord, op Christus. En die achten de leer van Christus als nummer 1. Als nummer 1. Dat laten ze zich niet ontnemen. Dat is je kroon houden. Houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Dus het overblijfsel van Jacob zal zijn onder de heidenen en het zal nog tot vruchten zijn, tot vele volkeren. Dus het overblijfsel van Jacob, dat is Gods volk in het algemeen. Gods geredde volk, Gods verzoende volk. Die wordt ook het Jacobsvolk. Je moet niet alles bijzonder op het volk Israël willen toepassen, want dan kan je net zo de profetie uit de Bijbel scheuren. Want dat behoort ook aan Gods volk uit Jood en Heiden toe. Mensen die het volk Israël. Ja, nou, ik zou er niet graag wonen. Nou, ik zou je dat echt vertellen, want al die Israëliërs worden doodgespoten. En want Israël staat nummer 1. En ja, zegt die nieuwe premier, hij zegt we staan er klaar voor. Om al die na die boostershots alle mensen aan te sluiten op G5 installaties. Heeft hij letterlijk gezegd? Of lees je het nieuws niet? Daar zijn we al klaar voor, zegt hij. Want daarin gaan ze ook voorop. Nou, ik zou er niet graag wonen. Ja, waar dan wel wonen? Het is nergens beter. Dat moet ik ook gelijk zeggen. Hier is het land der rusten niet. Nee. Daarom staat er van Abraham geschreven. En er was een vreemdeling in een vreemd land.
En ze zochten een stad niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel.
Eeuwig in de eeuwige rust. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. En die rust wordt al hier gesmaakt.
Maar rust nog vrede wordt gevonden als je nog onverzoend staat in betrekking tot God de Vader. Want we hebben tegen God gezondigd. En we moeten in en door Christus met God verzoend worden. En die verzoening die geschiet in een weg van recht. Dan gaat die oude mens ten onder. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, dat geldt ook voor de wedergeboorte hoor. Voor de wedergeboorte gaat die oude mens ten onder. Die komt niet door de enge poort, nee. Rechtopstaande mensen komen niet door de enge poort. Want die poort is niet alleen smal, maar ook laag. Maria kende er wat van. Die zijn dienstmaagd niet versmaad in haar lage staat. Ja, verdoemelijk in Adam. Die heb God uitverkoren. Hier staat het. 7 herders en 8 vorsten uit de mensen. Ja, er was Lazarus bij, de arme Lazarus was erbij. En Mephibozet was erbij. Het grote beest Asa was erbij. David was erbij. Micha was erbij. Jeremia, Jesaja, noem ze allemaal maar op. De apostelen uit de mensen. Galileërs, ongeleerde Galileërs. Ja, zo werkt er nog. Ja, want hij zal het verstand en verstandige teniet maken. Dat is allemaal dwaasheid bij God. Al die geleerdheid is allemaal dwaasheid bij God. Als het geen goddelijke geleerdheid is. Want ze zullen alle van de Heere geleerd zijn. Die 7 herders en die 8 vorsten. De kleine en de grote. Maar de Heere werkt gans anders als ze in onze dagen ons willen doen geloven. Al die bestudeerde theologie. Huntington zegt ze hebben zich al door die studie van hun natuurlijke gaven beroofd. Om je gaven te besteden zoals de Heere dat in de gelijkenis voorstelt van die ponden. Om die te besteden in zere dienst. Dat gaat niet door genade. Want dan wordt genade ook weer een hefboom. De genade doet het zelf. De genade doet het. De genade van onze Heer Jezus Christus. Zij met u allen. Amen. Heere, heb dank voor uw woord. Want dat ware kerstevangelie. Dat heilsfeit van de geboorte van Christus. Dat is tot onze zaligheid. Als we net als die herders in Efratasvelde de toepassing ontvingen van Zerewegen. Toen werden ze van boven geboren. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggen in de krib. Uit de mensen, uit Maria. Het wordt allemaal verafgoten in onze dagen. Heere, breek toch die refozuilen af tot de grond toe. Opdat die 7 herders en die 8 vorsten in uw naam zullen gaan en staan. Waar gij uw voetstap zet, want daar druipt het al van vet. En daar doet gij alles ten zegen gedijen, om Jezus willen amen. Gemeente nog zingen van de lofzang van Maria en daarvan het 7e vers. Zijn goedheid klom ten top, hij nam zijn Israël op naar het heil, zijn knecht beschoren, gelijk hij ons ten troost aan Abraham en zijn kroost voor eeuwig had gezworen. Het 7e vers van de lofzang van Maria. Thank you. ga thans heen in vrede en ontvang met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.